Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. In verband met dit sterfgeval zingen wij nu Psalm 103, en daarvan het achtste vers. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven, wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer. Wanneer de wind zich over het land laat horen, dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren, men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Psalm 103, en daarvan het achtste vers. Gemeente uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in de eerste brief, de algemene zendbrief van de apostel Petrus, daarvan het eerste hoofdstuk, van het 13e tot en met het 25e vers. Wij herzeggen u 1 Petrus 1, de versen 13 tot en met 25... Doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 48 en daarvan het 6e vers, want deze God is onze God, hij is ons deel, ons zalig lot, door tijd nog eeuwigheid te scheiden, ter dood toe zal hij ons geleiden.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Er zal u gelezen worden de eerste brief van Petrus, het eerste hoofdstuk, vers 13 tot en met 25. Daarom opschottende de lendenen uw verstands en nuchter zijnde hoopt volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren. Maar gelijk Hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelf een heilig in al uw wandel. Daarom dat er geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. En indien gij tot een vader aanroept, degene die zonder aannemen des persoons oordeelt naar een iegelijks werk, zo wandelt in de vreze den tijd uw inwoning, wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit het ijdele wandel, die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbare bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, de welke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil, die door hem gelooft in God, welke hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zijn zou. Hebben de dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid door de geest tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkander vuriglijk lief uit een rein hart. Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord Gods. Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdort, en zijn bloem is afgevallen. Maar het woord des Heeren blijft in der eeuwigheid, en dit is het woord dat onder u verkondigd is.
Gemeente, aan de beurt van behandeling is zondag 13 van onze Heidelbergse catechismus, die we nu eerst aan u willen voorlezen. Zondag 13, vraag 33, waarom is Hij, Gods enige geboren Zoon genaamd, zo wij toch ook Gods kinderen zijn? Antwoord daarom dat Christus alleen de eeuwige, natuurlijke Zoon Gods is, maar wij zijn om zijnentwil uit genade tot kinderen Gods aangenomen. Vraag 34, waarom noemt Gij Hem onze Heere? Antwoord, omdat Hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of met zilver, maar met Zijn dierbaar bloed gekocht en van alle heerschappij des duivels verlost heeft en ons alzo zich tot een eigendom gemaakt. Tot zover. Gemeente, schrijven wij onder deze zondagsafdeling Gods Zoon en Gods Kinderen. Gods Zoon en Gods Kinderen. En letten wij met de hulp des Heren op vier gedachten. Onze eerste gedachte, Gods enig geboren Zoon. Onze tweede gedachte, Gods aangenomen kinderen. Onze derde gedachte, Gods diep vernederde Zoon. En onze vierde gedachte, Gods duur gekochte kinderen. Dus Gods Zoon en Gods kinderen, we worden bepaald bij twee namen vanmiddag, de naam Gods enig geboren Zoon en de naam Onze Heere. En we zien dat beide namen twee kanten hebben. Er ligt in die naam geschreven wie dat Christus is ten opzichte van zijn Vader en wie Hij is ten opzichte van zijn volk. En er ligt ook in deze namen opgetekend wat zijn kinderen nu hebben in hem. En daarom een viertal gedachten. Onze eerste gedachte, Gods enig geboren Zoon. Onze tweede gedachte, Gods aangenomen kinderen. Onze derde gedachte, Gods diep vernederde Zoon. En onze vierde gedachte, Gods duur gekochte kinderen. Gemeente, wij maken vanmiddag een vervolg met het stuk der verlossing uit de hoofdsom des geloofs. We hebben inmiddels stilgestaan bij twee namen. De naam Jezus, dat is zaligmaker. De naam Christus, dat is gezalfde. En we mogen vanmiddag opnieuw stilstaan bij twee namen in één en dezelfde zondag. De naam enig geboren Zoon en de naam Onze Heere. Twee namen waar veel in ligt opgesloten, zo zullen wij zien. Waarom is Hij Gods enig geboren Zoon genaamd? Vanmiddag in deze zondagsafdeling valt de nadruk bij deze naam op het woordje enig geboren. Want dat de Heer Jezus de Zoon van God is, dat hebben wij reeds gezien in zondag 8 over de drie-eenheid. Dat de Heer Jezus de Zoon van God is, dat kunnen wij bewijzen uit zijn goddelijke namen, zijn eigenschappen, zijn werken en zijn eer. We laten dat nu vanmiddag wat rusten, omdat dat reeds eerder aan de orde geweest is. En we letten nu vooral op dat woord enig geboren. Hij is de enig geboren Zoon van God. We vinden dat letterlijk terug in de Bijbel. Ik denk aan het hoofdstuk wat we vanmorgen gehoord hebben, Johannes 3, vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn, en dan komt het, enig geboren Zoon gezonden heeft. En ik denk ook aan Johannes 1, vers 14, waar Johannes zegt, en het woord is vlees geworden, en het heeft onder ons gewoond, en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid, en dan komt het, als des enig geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Maar jongens en meisjes, als de Heere nu maar één zoon heeft, dan kan het toch niet zijn dat er nog meer kinderen zijn. En toch zullen wij straks horen in onze tweede gedachte dat God meer kinderen heeft. God heeft zelfs vele kinderen. En de vraag is, hoe kan dat? Wat betekent dan dat woord enig geboren? We vinden daarop een antwoord in antwoord 33. Er staat daarom dat Christus alleen de eeuwige, natuurlijke Zoon van God is. Het verschil tussen deze zoon en de andere kinderen is tweeërlei. In de eerste plaats, deze zoon is de eeuwige zoon. Dat kan van de andere kinderen niet gezegd worden. En in de tweede plaats, deze zoon is de natuurlijke zoon. Dat kan van de andere kinderen ook niet gezegd worden. Deze zoon is de eeuwige zoon. Hij is niet pas Gods zoon geworden toen hij geboren werd. Hij was al Gods zoon toen hij kwam. De profeet Micha heeft daar reeds van getuigd. Dat zijn uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Hij is Gods zoon al van voor zijn komst. Hij zegt het ook tegen het Joodse volk, eer Abraham was, ben ik. Hij was al de zoon van God eer dat Abraham gekomen was. Hij is de eeuwige zoon van God. En dat kun je van de andere kinderen van God niet zeggen. Ze zijn wel van eeuwigheid verkoren. God heeft ze wel van eeuwigheid bemind. Maar zij moesten, zullen we straks zien in onze tweede gedachte, nog zijn kinderen worden. In de tweede plaats, de Heere Jezus is Gods natuurlijke zoon. Wat betekent dat? Dat betekent dat de Heere Jezus de goddelijke natuur heeft. En dat kan ook van al de andere kinderen niet gezegd worden. Die andere kinderen heten wel kinderen van God, maar het zijn mensen. En ze blijven ook mensen. Zij worden geen goden. En de Heere Jezus, die is de goddelijke natuur deelachtig. God de Vader geeft van eeuwigheid hetzelfde goddelijke wezen aan de Zoon. Dat is van eeuwigheid en tot in der eeuwigheid. Er staat in Psalm 2, heden heb ik u gegenereerd. Dat ziet op het eeuwige heden. Hij kwam naar deze aarde. Hij werd mens. Maar hij bleef tegelijk ook wat hij was. Hij bleef God. En hij verenigde de menselijke natuur en de goddelijke natuur in één persoon. Gemeente, wij kunnen de Heere Jezus nooit op dezelfde lijn stellen als de andere kinderen van God. Er kan soms over de Heere Jezus gesproken worden alsof hij één is van ons. Maar zult u beseffen dat er altijd een groot verschil blijft tussen de oudste broeder en zijn andere broeders? Hij is de goddelijke natuur deelachtig. Hij is de enige. Hij is de enig geboren zoon van God. Dit is een belijdenis die in de kerkgeschiedenis nogal eens onder kritiek heeft gestaan. Velen hebben de Heere Jezus gehouden voor een bijzonder mens. Is het nou eigenlijk wel zo belangrijk of de Heere Jezus waarlijk Gods zoon is, ja of nee? Gemeente, daar staat of valt alles mee. Als de Heere Jezus niet de zoon van God is, dan kan hij onze middelaar niet zijn. En als wij hem niet leren kennen als de Zoon van God, dan zullen wij ook niet zalig kunnen worden. Het is niet voor niets dat de Vader dat getuigd heeft van de hemel. Deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in de welke al mijn welbehagen is. Dat heeft de Vader getuigd omdat dat bekend moet zijn op de aarde. En de Heer Jezus heeft het ook zelf beleden. Hij heeft het beleden voor Caiaphas. En het is ook de grond van zijn veroordeling geweest. Zij zeiden, hij heeft zichzelf Gods Zoon gemaakt. Wat hebben wij nog getuigen van nodig? En nu gaan Gods kinderen, die gaan dat leren, dat hij de Zoon van God is. En ze gaan het beleiden. Ik zal u in het kort 4 voorbeelden geven. Ik denk in de eerste plaats aan Petrus. Petrus heeft het mogen zeggen, gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. Ik denk aan Martha. Martha die zegt rondom het sterven van haar broer Lazarus, ik heb geloofd dat gij zijt de Christus, de Zoon Gods, die in de wereld komen zou. Ik denk aan Nathanael. Nathanael die eerst gezegd had, kan uit Nazareth iets goeds komen. En die toen heeft uitgeroepen, Rabbi, gij zijt de Zoon Gods, gij zijt de Koning Israëls. De gemeente, de vraag is, hebt u dat ook reeds mogen leren in uw leven? Ik denk aan nog een voorbeeld, ik heb hem vanmorgen ook reeds genoemd, de hoofdman bij het kruis. Hij zei, waarlijk, deze mens was Gods Zoon. Dit zijn dingen die kunnen wij niet uit een boekje leren. De Heere zei tegen Simon Petrus, vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard. Maar mijn Vader die in de hemelen is. Dus daar is een goddelijke openbaring voor nodig. Om dat te mogen leren kennen. En dat is een noodzakelijke openbaring. Zal deze naam ook voor ons persoonlijk tot een troost mogen zijn. Gods enig geboren Zoon. De kerk mag dat iedere zondag belijden. Als ook deze naam in de belijdenis genoemd wordt. We gaan naar onze tweede gedachte. Gods aangenomen kinderen. Er staat zo wij toch ook Gods kinderen zijn. Wij toch ook. Mogen wij dat ook zo zeggen vanmiddag? Wie is er aan het woord in de catechismus? Jongens en meisjes, je moet nooit vergeten als er wij staat in de catechismus of ons, wie is er dan aan het woord? Dan zijn Gods kinderen aan het woord. Dat is altijd zo in de belijdenisgeschriften en in de formulieren. Wij toch ook Gods kinderen. Johannes zegt daarvan, zoveel hem aangenomen hebben. Die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Dus het is waar dat er mensen zijn die macht hebben om kinderen Gods te worden. Namelijk degene die in zijn naam geloven. En in dit antwoord is iemand aan het woord die dat mag weten. Die mag zeggen, ik ben ook een kind van God. Wij zijn ook kinderen van God. Mag u dat ook weten? Mogen jullie dat ook weten, jongens en meisjes? Dan moet er wel een wonder gebeuren. Want van nature zijn wij geen kinderen meer van God. Adam was de zoon van God, maar Adam heeft zich losgescheurd van God. En ook wij zijn van nature vijanden van God. Wij zijn niet meer waardig om kinderen Gods genaamd te worden. Wij zijn weggelopen met de verloren zoon. We hebben gezegd, geef ons het deel wat ons toekomt. En we zijn weggereisd ver bij God vandaan. En ook als wij terugkeren, dan kunnen wij geen rechten laten gelden. Want wij zijn al onze kinderrechten kwijtgeraakt. Hoe kun je dan, vraagt iemand uit de gemeente, hoe kun je dan een kind van God worden? Gemeente, daar zijn drie dingen voor nodig. Ze worden hier in het antwoord genoemd. In de eerste plaats staat er om zijnentwil. Een kind van God kun je alleen worden om zijnentwil. Wie is dat? Jongens en meisjes, dat is de Heere Jezus. Dat is om Jezus wil. Dat is om Christus wil. Waarom kun je alleen een kind van God worden om Christus wil? Omdat wij niet meer waardig zijn kinderen genaamd te worden. De Heere Jezus is en was een kind. En we horen het in deze periode van het kerkelijke leven, dat de Heere Jezus zijn vader niet meer als vader kon aanspreken. In plaats daarvan zegt hij in de diepe godsverlating, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Waarom moest dat gebeuren? Opdat weglopers nog tot kinderen Gods aangenomen zouden kunnen worden. Dus gemeente, de troost van het kindschap kun je nooit krijgen buiten Jezus om. De troost van het kindschap rust niet in onze bevindingen. De troost van het kindschap rust niet in onze werken. De grond van het kindschap is nergens in te vinden dan alleen in Christus. En weet u wie dat leren gaan? Mensen die alle gronden buiten Christus kwijtraken. Mensen die erachter komen met de jongste zoon dat ze hun plaatsje verspeeld hebben. Mensen die terugkeren met boete en berouw als rechteloze mensenkinderen. Gemeente, dat is wat ons wordt toegeroepen vanmiddag. Bekeert u, bekeert u. Zoals die jongste zoon die tot zichzelf kwam en zei, ik zal opstaan. Ik zal tot mijn vader gaan en ik zal zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u en ik ben niet meer waardig om uw zoon genaamd te worden. En dan is er maar één zinnetje, jongens en meisjes, wat achter zo'n gebed nog past. En dat is deze zin, om Jezus wil. Alleen om Jezus wil, anders is het verloren. Hier is iemand aan het woord, die heeft dat geleerd. Die zegt, ik mag mijzelf een kind van God noemen. Maar oh, dat komt niet omdat ik beter ben dan andere mensen. Dat komt niet omdat er bij mij nog verdienste was. Maar ik kan mij enkel een kind van God noemen, om Jezus wil. In de tweede plaats staat er uit genade. Uit genade. Je kunt alleen een kind van God worden uit genade. Want wij zijn schuldig. En als mensen schuldig zijn, dan is God niets verplicht. Vroeger werd vaak gezegd, waar genade valt, daar valt ze vrij. Dat betekent, de Heere is niet verplicht om genade te bewijzen. Genade wordt bewezen aan schuldigen. Als ik u voorbij ging, zo zag ik u, vertreden zijnde in uw bloed. En ik zeide tot u in uw bloed leef. Ja, ik zeide tot u in uw bloed leef. Gemeente, de Heere had door kunnen lopen. Dat wij daar liggen vertreden in ons geboortebloed, dat is onze eigen schuld. En dat de Heere toch nog mensen opraapt op de vlakte van het veld, dat is enkel genade. Genade, daar kun je iemand nooit toe verplichten. Genade is God aan niemand schuldig. Laten wij in deze bange dagen, gemeente, toch een bedelaar of een bedelares zijn om genade. En weet u, daarom kan het ook nog. Ik hoop dat er veel mensen ook zijn in de gemeente die hun schuld voor ogen krijgen. We hebben het vanmorgen gezongen, gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. En misschien zijn er wel mensen wanhopig die zeggen, o dominee, zoveel kwaad, zoveel zonde, zo lang doorgegaan. Wel, je wordt geen kind van God omdat je het zo goed gedaan hebt. Maar uit genade, en daarom kan het nog. Daarom kan het nog voor de gemeente. Daarom kan het nog voor de grootste der zondaren. Daarom kan het nog voor mensen die alles verprutst hebben. Uit genade. En als u dat niet weet, of u een kind van God bent, bedel dan om genade. Een kruimeltje genade. Zoals die Canaanese vrouw dat heeft mogen doen. De Heere was het aan haar ook niet verplicht. Ze was een hond. Een hondeke. En hondekes die horen niet aan de tafel. Die horen hooguit onder de tafel. De Heere zegt ook tegen haar, ik ben niet gezonder dan tot de verloren schapen van het huis van Israël. En dan het wonder dat de Heere zich over zo'n hondeke ontfermt uit genade. Als ze zegt, ja, de hondekens eten toch ook van de kruimkens die daar vallen, van de tafel huns heren. En in de derde plaats lees ik aangenomen. Tot een kind van God moet je aangenomen worden. Er is één zoon die de Heere niet behoefde aan te nemen. Dat is zijn eeuwige zoon. Dat is zijn natuurlijke zoon. Maar al die andere kinderen van God, jongens en meisjes, dat zijn allemaal aangenomen kinderen. Dat zijn allemaal adoptiekinderen. Vroeger waren ze geen kind van God. Alle mensen komen op deze wereld als kinderen van de duivel. Al de mensen die geboren worden zijn vijanden van God. Dus al degenen die de Heere tot zijn kinderen heeft verkregen, die heeft hij één voor één aangenomen. Nou, wij weten in het natuurlijke leven wat dat is als mensen een kind aannemen. We lezen het ook in de Bijbel, in de geschiedenis van Mozes bijvoorbeeld. Mozes, hij werd aangenomen door de dochter van Farao als haar kind. En nou is de vergelijking tussen adoptiekinderen en kinderen van de Heere is eigenlijk maar heel gebrekkig. Want als mensen een kindje aannemen uit een ander land, dan krijgt dat kindje niet de huidskleur van zijn ouders. Dan gaat dat kindje niet lijken op zijn ouders. En dat is bij Gods kinderen nu wel. Als de Heere zondige mensen gaat aannemen tot zijn kinderen, dan ga je dat ook aan hen zien. De adoptiekinderen van de Heere, met eerbied gezegd, die worden zijn beeld gelijkvormig. Die worden vernieuwd naar zijn goddelijk beeld. Zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Dus gemeente, het gaat niet buiten Christus om. En wanneer kun je Christus aannemen? Wanneer kun je Christus ontvangen? Dat zegt Johannes ook. Hij zegt, welke niet uit den bloede, nog uit de wil des vleeses, nog uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. En dan ben ik weer terug bij de preek van vanmorgen. Wedergeboorte is nodig. Van nature zijn wij geen kinderen Gods. En onze werken maken ons geen kinderen Gods. Er moet een staatsverwisseling plaatsvinden in ons leven. Dat woord dat werd vroeger ook veel gebruikt. En dat moeten we ook maar niet vergeten. Het betekent, wij moeten van Adam worden overgezet in Christus. Wij moeten tot kinderen Gods worden aangenomen. En wat is nou het mooie van aangenomen kinderen? Zijn dat wel echte kinderen? Stel eens voor dat er ouders zijn die twee eigen kinderen hebben. Dat gebeurt wel eens. En één zoontje of dochtertje hebben aangenomen. Telt dat aangenomen zoontje of dochtertje dan wel echt mee? Mag dat aangenomen kind ook zeggen papa en mama? Mag dat aangenomen kind ook delen in de zorg van vader en moeder? Krijgt dat aangenomen kind ook liefde? Mag dat aangenomen kind ook delen in de erfenis als de ouders wegvallen? Jongens en meisjes, dan is er geen enkel verschil tussen de eigen kinderen en de aangenomen kinderen. En dat is nou ook het wonder bij de Heere, dat de mensen die Hij tot zijn kinderen aanneemt, die mogen delen in Gods liefde. Die mogen delen in Gods zorg. Die mogen delen in de erfenis die de Heere Jezus krijgt van zijn Vader. Daar mogen zij ook van delen. Ja, weet je wat de Heere zegt tegen die aangenomen kinderen in het doopsformulier? Als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat Hij ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt, en daarom van alle goed ons verzorgen, en alle kwaad van ons weren wil, of ten onze beste keren wil. Is dat geen troost, volk van God, in deze bange tijd, dat de Heere zorgt voor zijn aangenomen kinderen, dat Hij al het kwaad van hen weren zal, of tot hun beste keren, dat Hij weet ook wat zijn kinderen doormaken. Hij laat ze niet alleen, ook al zijn ze alleen. Het grijpt me zo aan dat de ernstig zieke mensen die aangetast zijn door het coronavirus in het ziekenhuis hun laatste uren en laatste dagen vaak alleen doorbrengen. Hooguit met een zuster of met een broeder, en dan is het nog een voorrecht dat wij die zorg nog mogen hebben. Maar de familie is er niet bij, de geliefden zijn er niet bij. En wat is het dan een troost? Eén is er die was echt verlaten, die zei in zijn sterven, mijn God, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Opdat deze aangenomen kinderen nooit meer verlaten behoeven te worden, hoewel ze dat wel verdiend hebben. Maar de Vader belooft dat Hij voor hen zorgen zal. Gemeente, daar ligt de troost. Ook voor deze tijd waarin wij leven, zoek eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid, en alle andere dingen zullen u toegeworpen worden. En zeker, dan gaan de kastijdingen, gaan ook de kinderen niet voorbij. Ook de aangenomen kinderen niet. De Heere kastijdt een iegelijk zoon die Hij lief heeft. De Heere gaat ook in deze dagen zijn kinderen niet voorbij. Maar het kwade wat er komt, ook in hun leven, dat doet Hij om hun bestwil. Dat zal Hij ten goede keren. We gaan naar onze derde gedachte. Gods diep vernederde zoon. En gemeente, dan komen we bij de tweede naam. Dan komen we bij de naam Onze Heere. En ook deze naam heeft weer twee kanten. Onze derde gedachte gaat over wat betekent deze naam voor Christus zelf. En onze vierde gedachte gaat erover wat betekent deze naam voor de zijnen. In de eerste plaats, wat betekent het voor Christus zelf, onze Heere. Het woordje Heere staat heel veel in de Bijbel. En jongens en meisjes, je merkt wel eens verschil als je in de Bijbel aan het lezen bent. Soms dan staat het woordje Heere met allemaal hoofdletters. En soms dan staat het woordje Heere maar met één hoofdletter. Hoe komt het nu dat dat zo verschillend geschreven wordt? Dat komt omdat er dan in de oorspronkelijke taal een verschillend woord staat. Als in de oorspronkelijke taal staat het woord Jehovah of het woord Yahweh, dan staat in onze Bijbel die naam met hoofdletters. En die naam betekent eigenlijk dat God is en was en komen zal. In die naam liggen drie tijden. De Heere is en blijft dezelfde. Daarom wordt die naam ook wel eens genoemd Gods grote naam. Het is de naam van zijn onveranderlijkheid. Maar soms lezen we ook de naam met één hoofdletter. En dan staat er in de oorspronkelijke taal een ander woord. Het woord Adonai of het woord Kyrios. En dat woord betekent Heere, bezitter, eigenaar, gebieder. Dus die naam wil zeggen dat de Heere Jezus de eigenaar is van zijn kinderen. Zijn kinderen die hij heeft gekocht. En om hen te kopen moest hij zichzelf diep vernederen. En daarom herinnert de naam Heere, wat eigenlijk toch een hele grote naam is, toch aan de diepe vernedering van de Heere Jezus. En nu is hier iemand die zeggen mag, onze Heere, onze Heere. Hij is ook mijn Heere. Hij is de eigenaar van mij. Hij heeft mij gekocht. Ik ben geen eigen baas. Je zult zeggen, nou dat is ook niet fijn om geen eigen baas te zijn. Dat hangt er maar vanaf wie dan je baas wel is. Als de duivel onze baas is, dan is het niet fijn om geen eigen baas te zijn. En van nature dan zijn we eigendom van de vorst der duisternis. Maar als de Heere je baas mag zijn, je eigenaar, dan heb je niks beters te wensen. En nou zegt de Heere Jezus zelf niet, een ieder die tegen mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen. Maar die daar doet de wil mijns vaders die in de hemelen is. Er zijn wel mensen die noemen mij Heere, zegt de Heere, maar ze willen niet eens mijn eigendom zijn. Ze willen niet eens naar het woord van mijn vader leven. En daarom al noemen ze mij dan Heere, ze zullen niet ingaan in het koninkrijk der hemelen. Nee, je kunt alleen op goede gronden het eigendom worden van de Heere Jezus Christus. En hoe ligt dat dan van zijn kant? Wel, hij kocht de zijne. Er staat hier niet met goud of zilver. Met goud of zilver kun je veel doen. Met goud of zilver kun je veel kopen. Mensen met veel bezittingen die zijn in staat om nu grote voorraden in te slaan. Maar gemeente, hoeveel goud of zilver wij ook hebben, we kunnen ons leven daarin niet veilig stellen. En één ding kunt u zeker niet. We kunnen met goud en zilver onze schuld nooit afkopen. Want de schuld is veel te groot. De schuld reikt van de aarde tot de hemel. Die schuld die kan alleen weggenomen worden door een andere prijs. Geen goud, geen zilver, maar het dierbaar bloed van Christus. En dat is nou met goud en zilver niet te koop. Gelukkig niet, jongens en meisjes, want daarom kunnen arme mensen er ook aankomen. Mensen die helemaal niks hebben, die kunnen toch die rijke losprijs deelachtig worden om niet zijn dierbaar bloed. De Heere Jezus gaf zijn bloed. Er zijn mensen in deze dagen die geven hun krachten. Er zijn mensen die draaien 48 uur diensten in ziekenhuizen. Dat zijn mensen, daar mag je wel diep respect voor hebben. Maar de Heere Jezus gaf zijn leven. Hij gaf alles wat hij had. Mensen die zich voor een ander geven, die krijgen vaak een stuk dankbaarheid daarvoor terug. Maar de Heere Jezus die gaf zichzelf voor vijanden. Voor mensen die niets aan hem, van hem moesten hebben. De apostel zegt het Christus. Als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Want voor een goede zal mogelijk iemand bestaan te sterven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Hier is iemand aan het woord, die mag de toepassing kennen. Hij zegt, die Heer, dat is ook mijn Heer. Hij is Gods Zoon. Dat zegt iets over de verhouding tussen hem en zijn vader. Maar hij is ook mijn Heer. Hoe kun je dat weten? Hoe kun je dat zeggen? Wel gemeente, dan moeten wij deel hebben aan zijn bloed. Dan moeten wij deel hebben aan die losprijs. Het teken van dat bloed, jongens en meisjes, dat is op jullie voorhoofd gesprenkeld toen je gedoopt werd. Maar dat is nog niet genoeg om het eigendom van de Heere Jezus te worden. Dat bloed, dat moet ook door de Heilige Geest in je hart gebracht worden. Dat bloed moet ook aangebracht. Weet je nog wat ik pas verteld heb over het bloed aan de deurposten in Egypteland? Dat bloed, dat moet er niet alleen zijn, maar dat moet ook aan de deurposten zijn. Dat moet ook aan ons hart gestreken zijn. En hoe weet je nou zeker of je ook achter dat bloed mag zijn? Die jongen die op dat ziekbed lag, die wist het niet zeker. Waarom? Hij had het niet gezien. En als je het niet gezien hebt, dan kun je ook de troost er niet van hebben. Hier is iemand aan het woord, die heeft het gezien. Die mag zeggen, ik weet dat hij mij gekocht heeft. Want ik heb het bloed aan de deurposten van mijn hart gezien. Daar ligt de vastheid. Het eigendom van een ander te mogen zijn. Dat was toch de enige troost uit zondag 1. En gemeente, die enige troost die komt hier terug bij de naam Heere. Voor zijn rekening te mogen liggen. Dan mag je het ook uit handen geven. Dan ben ik niet meer van mezelf. Dan weet de Heere wat het beste is. Dan mag ik het ook aan hem overgeven. Dan geeft dat ook rust in deze bange tijden. Als je het eigendom van jezelf bent, moet je het allemaal zelf ook in handen houden. Moet je het zelf allemaal regelen. Maar wat is dat benauwd, als je het niet meer regelen kunt? Wat zou het groot zijn als het ons maar uit handen mag vallen. Als we niks meer over zouden houden. Als alles wat wij als losprijs zouden willen betalen waardeloos voor ons mag worden. Opdat dat bloed, dat dierbare bloed van de Zoon van God, waarde voor ons mag krijgen. We gaan naar onze vierde gedachte. Gods duur gekochte kinderen. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen van Psalm 2. En daarvan het vierde en het zevende vers. En ik die vorst met zoveel macht bedeeld, zal Gods besluit aan het wereld rond doen horen. En het zevende, welzalig zij die naar zijn reine leer, in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Psalm 2 en daarvan het vierde en het zevende vers. Onze vierde gedachte, Gods duur gekochte kinderen, omdat Hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden en van alle heerschappij des duivels verlost heeft en ons alzo zich tot een eigendom gemaakt. Gekocht met een dure prijs, en wat heeft de Heere dan gekocht? Wel, Hij heeft de ziel van zijn kinderen gekocht. Hij heeft hun ziel veilig gesteld voor tijd en eeuwigheid. Hun ziel kan niet verloren gaan en zal niet verloren gaan. Maar dat niet alleen. En wat ligt daar ook een troost in, als je mag weten het eigendom van de Heere Jezus Christus te zijn. Hij heeft ook het lichaam van de zijnen gekocht, met die dure prijs. En ook hun lichaam zal niet verloren gaan. Hij zal in dit leven waken over het lichaam van de zijnen. En Hij zal zelfs na dit leven waken over het stof van de zijnen, want Hij heeft ook dat lichaam gekocht. En Hij zal straks op de jongste dag zijn kerk hebben, naar ziel en lichaam beide. Die dure prijs die Hij betaalde, die is niet voor niets betaald. Daar ligt de garantie, daar ligt nou de echte garantie, gemeente, dat we veilig zijn. Als Hij ook is onze Heere, vrijgekocht waarvan? Van de zonde. De zonde, de verwoestende zonde. De zonde die ons ten verderven slepen. De zonde, een breed begrip. De heerschappij van de zonde, de macht van de zonde, de schuld van de zonde, de straf van de zonde, dat alles is in die prijs begrepen. De Heere heeft niet alleen een prijs betaald voor de heerschappij, maar ook voor de straf. Niet alleen voor de schuld, maar ook voor de smet. Hij heeft de volle prijs betaald die nodig was om ziel en lichaam van de zijne veilig te stellen. Wat een troost. In die ene naam, in die twee woordjes, onze Heere. Mijn Heere, Heere, ik mag weten dat ik van U ben. Ik mag weten dat U mij kocht. Ik mag weten dat ik voor U rekening lig. En dat de zonde nooit meer de heerschappij zullen krijgen die zij eerst gehad hebben. Betekent dat dan dat Gods kinderen geen last meer hebben van de zonde? Dat betekent het natuurlijk niet. Zelfs Paulus moest nog zeggen, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam dezes doods? Maar de zonde wint niet meer. De zonde heeft de heerschappij niet meer. De zonde is bezig om het te verliezen. Het ligt alles vast in die losprijs. De zonde behoef je ten diepste niet meer te vrezen. Als het waar mag zijn, mijn Heere. Sommigen zeggen mijn Heere en ze houden aan de zonde vast. Sommigen zeggen mijn Heere en ze genieten van de zonde. Maar gemeente, dat kan niet. Dat kan niet. Dan weten wij niet wat de zonde is en welke prijs daarvoor betaald is. Daarom niet een iegelijk die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen. Maar die daar doet de wil mijns vaders, die in de hemelen is. En in de tweede plaats, de Heere heeft mij verlost, zegt deze leerling, van de duivel. Hij heeft mij verlost van de heerschappij van de duivel. Zeker, de duivel benauwt mij nog wel. De duivel achtervolgt mij nog wel, maar hij heeft geen heerschappij meer. Hij is zijn eigendomsrecht kwijtgeraakt. Deze leerling die kan als het ware laten zien dat hij vrij gekocht is. En dan moet de duivel zwijgen. die kan zijn eigendomsrechten niet meer laten gelden. Hij probeert het wel. Hij probeert Gods kinderen ook te benauwen. Simon, Simon, de Satan heeft jullie de zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Hij moet het verliezen. Hij zal het verliezen. Zijn heerschappij is reeds geknakt. Uit al de heerschappij des duivels verlost heeft. Het is reeds zo in die bloedprijs. Terwijl het in mijn waarneming vaak nog een strijd is op leven en dood. En alzo zich tot een eigendom gemaakt. Als wij zijn eigendom zijn, gemeente, dan staat hij voor ons in. Als we zijn eigendom zijn, dan liggen we voor zijn rekening. Als we zijn eigendom zijn, dan hoeven we ten diepste de dood niet te vrezen. Want ik zeg niet dat er in deze pandemie geen kinderen van God sterven. Je moet niet denken dat al de mensen die nu ziek worden, dat al die mensen geen kinderen van God zouden zijn. Want zoals er in de watersnood kinderen van God verdronken zijn, zo sterven er ook in deze pandemie zeker kinderen van God. Maar jongens en meisjes, voor hen is het sterven geen sterven meer. Voor hen is het slechts een doorgang naar het eeuwige leven. Het is de veerpont, zou je kunnen zeggen, die hen overzet in de hemelse heerlijkheid. De Heere heeft recht op zijn kinderen. Ze zijn van hem. En de Heere kan ze ook in deze epidemie thuis halen. De Heere zorgt ervoor dat hij ze allen krijgt. Hij bidt er ook om. Vader, ik wil dat die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Voor wiens rekening ligt u? En als wij nou liggen voor de rekening van hem, gemeente, is dat dan ook aan ons te zien. Want dan leven we niet meer voor onszelf. Dan heb je maar één begeerte. En dat is voor hem te mogen leven. Tot zijn eer te mogen leven. Te verteren in zijn dienst die zijn leven gaf voor zulk een. Als ons leven een leven is met Christus, dan is het sterven gewin. Paulus mocht het zeggen, het leven is mijn Christus. Het sterven, dat is mijn gewin. Hij wil zeggen, ik word er alleen maar beter van. Het is een afleggen van dat lichaam der zonde en des doods en een deel mogen hebben aan datgene wat Christus voor mij verwierf. Zal dat onze toekomst zijn? Gemeente, voor wiens rekening liggen wij toch? Niemand kan zeggen Jezus de Heere te zijn dan door de Heilige Geest, zegt de apostel. Niemand kan zeggen het eigendom van Christus te zijn dan alleen door de Heilige Geest, door de werking van de Heilige Geest. Het is alleen de Heilige Geest die deze toepassing maken kan. Rust dan toch niet, tot je het ook weten mag. Op goede grond, ik ben ook zijn eigendom geworden. Ik ben ook, om zijnentwil, tot een kind aangenomen. Amen.